Dank u wel, Vader, Heer, dat u de weg bereiden bent. Heer, u bent een God die leeft, Heer, die hier is vanmorgen. Heer, dank u wel dat u een God bent van grote beloften, Heer. En dank u wel dat we kunnen luisteren naar uw woord, Heer, wat u te zeggen heeft vanmorgen. Heer, dank u wel dat u een God bent, Heer, die niet veranderd is. U bent dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Vader, u bent een God, Heer, die grote wonderen deed, Heer. U bent een God die sprak, Heer, in de Bijbel. En die elke keer dat u sprak, toen deed u het ook. Vader, dank u wel dat u dezelfde bent. U bent ook vandaag de dag een God die spreekt. U bent een God die tegen ons spreekt. Die tegen ons dingen zegt, ook vanmorgen. En dank u wel dat u niet alleen een God bent die spreekt. Maar dat u ook een God bent die het ook doet. Vader, u zegt in uw woord dat u geen mens bent dat u uw woord zou breken. Of terug zou komen op uw besluit. Zou u beloven en niet vervullen. Zou u uw woord geven en het niet gestand doen. Halleluja, dank u wel, Vader. Heer, u bent een God die spreekt, maar het ook doet. U bent een God die belooft, maar het ook vervult. Halleluja, Vader, dank u wel, Heer. En we dragen gewoon de tijd die we nu nemen op aan u, Heer. Heilige Geest, spreek door me heen. Vader, Heer, ongehinderd, ongestoord, Heer. Dat elk woord wat u spreken zal, Heer, het zal niet leeg terugkeren. Maar het zal doen waartoe u het zendt. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. De PowerPoint mag aan. Ik heb de boodschap van vanochtend een titel gegeven. En die titel is: wat heeft God tegen jou gezegd? Wat heeft God tegen jou gezegd? En misschien heeft God wel nooit wat tegen jou gezegd. Maar ik denk dat God tegen de meeste van ons wel een keer wat heeft gezegd. En het is goed om te kijken, wat heeft God dan tegen je gezegd? En wat heb je ermee gedaan? Of is het iets wat nog gaat komen? En maar wat heeft God tegen jou gezegd? En afgelopen week was ik met iemand in gesprek. En ik had een heel mooi gesprek met hem. En ik zal wat over delen. Jullie kennen hem niet. Hij zit ook niet in de gemeente. Maar ik raakte met hem in gesprek. En hij zei, ja, ik zit even niet zo goed in mijn vel. Want ik heb net uitslag gekregen van het ziekenhuis. En we zijn al jaren bezig om kinderen te krijgen. En eigenlijk lukte het steeds niet. En we hebben weer wat nieuwe dingen geprobeerd. En we hadden weer een onderzoek gestart. En ik was in afwachting op de uitslag. En vanochtend ben ik gebeld door het ziekenhuis. Maar de uitslag is dat we onvruchtbaar zijn. Hij zei, dus ik zit niet heel lekker in vandaag. En ik vroeg aan hem, ik zeg, joh, wat heftig. Ik zeg, heb je nog hoop? Heb je nog hoop dat het gaat veranderen? En zei, ja, zei die. Die hoop komt en die hoop gaat. Soms is de hoop er wel, soms is de hoop er niet. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, joh. Ik zeg, en hoe zit het met de Bijbelse hoop? En toen keek hij me aan en zei, die Bijbelse hoop. Ik zeg, ja, ik zeg, je hebt twee soorten hoop. Ik zeg, je hebt de natuurlijke hoop. En je hebt de Bijbelse hoop. En de natuurlijke hoop is dat je kunt zeggen, nou, ik hoop dat het straks droog is. Als ik naar huis ga. Want ik vind het vervelend om nat te regenen. Dus ik hoop dat het droog is. Of ik hoop dat als ik ga afrijden, dat ik slaag. Of ik hoop dat als ik solliciteer, dat ik aangenomen word. Dat is natuurlijke hoop. We hopen op dingen dat ze gaan gebeuren. Ik hoop dat ik deze winter niet verkouden word. Dat hoop ik dan. En zo kun je allerlei dingen hopen. Maar die hoop, die natuurlijke hoop, is geen zekerheid. Dus natuurlijke hoop is iets wat zou kunnen gebeuren, maar je weet het niet zeker. Je weet het nooit zeker. Maar Bijbelse hoop is iets anders. Bijbelse hoop is dat je pakt wat God heeft gezegd over jouw situatie. Of een verwachting hebt op grond van het woord van God. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, de Bijbelse hoop in jouw situatie is dat de Bijbel vol staat met beloften dat je nageslacht zal hebben. Dat is Bijbelse hoop. Dat is eigenlijk een zekerheid. En terwijl ik het tegen hem zei, voelde ik eigenlijk ook die ongemakkelijke spanning. He, want als je zelf 4 kinderen hebt, moet je wel opletten hoe je dat tegen iemand zegt. Dat is trouwens sowieso het geval. He, als je spreekt, en dat geldt voor mij ook, als ik hier spreek in de gemeente, heb ik regelmatig dat stemmetje achter in mijn hoofd dat zegt van ja, he, die stemmen die je dan kunt horen van ja, makkelijk gezegd. He, of zo werkt het niet, of zo zit het niet. He, maar ik wil je vanmorgen meenemen in een onderwerp wat ik gelukkig niet zelf heb bedacht, dus ik kan het gewoon vrijmoedig, ik kan het gewoon bold preken vanmorgen. Dat ga ik ook doen trouwens. Ja, ik ga jullie meenemen in de Bijbelse hoop. Ja, en ik vertelde hem, ik zeg, kijk, de Bijbelse hoop voor jou is dat God zegt dat je nageslacht invloedrijk zal zijn hier op aarde, Psalm 112. Ik zeg, ja, als je nageslacht invloedrijk is, of invloedrijk zal zijn, moet je het wel eerst hebben. Ja, dus de Bijbel zegt in Deuteronomium dat hij de vrucht van je schoot zal zegenen. Ik zeg, zo kun je het woord nemen en tot je nemen. En ik wil jullie vanmorgen meenemen eigenlijk in een heel mooi Bijbels principe wat gaat over hoop. En hoop is niet de natuurlijke hoop dat het straks droog is als we naar huis gaan. Dat is niet de hoop waar we het over gaan hebben. De hoop waar we het over gaan hebben vanmorgen is de Bijbelse hoop. Wat heeft God tegen jou gezegd? En wat heeft God gezegd tegen mensen in de Bijbel waar we naar gaan kijken? We gaan eerst naar een tekst uit Hebreeën, als die doet, Hebreeën 11. En er staat in het Nederlands, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dit een hele ingewikkelde zin. En misschien wel meer van jullie die dat hebben. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Ik heb ook andere vertalingen geprobeerd en het helpt niet heel erg. Het is niet zo dat het beter wordt met andere vertalingen. Blijft een beetje ingewikkeld. Terwijl er wel iets heel moois staat. Want wat staat hier eigenlijk? Het geloof. In het Engels komen we nog dichtstbij. En dan staat er, faith, dat is dus geloof, is the substance of things hoped for. Het geloof is de substantie, dus zeg maar de materiële substantie van de dingen die we hebben gehoopt. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, geloof zorgt ervoor dat wat je hoopt ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus de Bijbel zegt iets tegen jou, dat is hoop. God sprak tegen Noach en zei, bouw een ark. Die ark was er nog niet toen God sprak tegen Noach. Maar God zei, ik wil dat je een ark gaat bouwen, want ik ga je redden. Dat was de hoop voor Noach. Hij ging Noach redden en zijn zonen en zijn vrouw. En de vrouw van hun zonen. Hij zei, ik ga je redden. Die hoop kwam in vervulling toen Noach in geloof dingen ging doen. Dus wat staat hier? Geloof is de substantie van de dingen die we hopen. Noach kreeg een belofte. Ik ga je redden. Dat was zijn hoop. En die hoop die werd vervolgens een realiteit toen hij in geloof de ark ging bouwen. Dat is wat hier staat. Dus misschien een beetje ingewikkeld, daarom zeg ik het 3 of 4 keer. Het geloof legt de grondslag voor alles wat we hopen. Je kunt de Bijbel nemen en iets ontdekken in de Bijbel wat gaat over jou. Dus bijvoorbeeld, in het voorbeeld waarmee ik begon, met degene die ik van de week sprak. Als hij het woord leest, dan zou zomaar in 1 keer de hoop kunnen ontstaan, de hoop kunnen worden ontdekt. Van, hey, God zegt dat ik nageslacht zal hebben. Maar dat is er nog niet. Maar hij heeft hoop, want hij heeft het ontdekt in het woord van God. En omdat hij het ontdekt in het woord van God, is er nog 1 ding nodig om het ook daadwerkelijk te laten gebeuren. En dat is geloof. Dus geloof zorgt ervoor dat de hoop in vervulling gaat. En daarom begon ik ook met de vraag, wat heeft God tegen jou gezegd? Want wat God tegen jou gezegd heeft, is jouw hoop. En die hoop wil God in vervulling laten gaan. Ik ga het uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Abraham. En Abraham was op leeftijd en Abraham wilde heel graag nageslacht. Hij wilde graag kinderen. En God had hem ook beloofd. Hij had gezegd, ik ga jou nageslacht geven. Kijk naar de sterren aan de hemel. Kijk er hoeveel er zijn, ik ga jou zoveel nageslacht geven. Maar er gebeurde helemaal niks. Jaar in, jaar uit, gebeurde helemaal niks. Er kwam geen nageslacht. Zelfs tot het punt dat ze besloten om dan maar een soort B-plan te maken. En met een slavin nageslacht te krijgen. Maar we lezen een hele kernachtig stukje in Romeinen 4. Ik wil je daar naartoe meenemen. En er staat, Abraham twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Abraham twijfelde niet aan de belofte van God. God had tegen Abraham gesproken. Hij had gezegd, je krijgt nageslacht. Maar wat er gebeurde was heel veel, maar er kwam geen nageslacht. Dus Abraham had alle reden om te twijfelen. Hij had kunnen zeggen, ik weet het niet, misschien heb ik het niet goed gehoord. Misschien gaat het op een andere manier. Misschien is het wel geestelijk en niet natuurlijk. Hij had allerlei redenen om het op een andere manier in te vullen. Maar er staat hier, Abraham twijfelde niet. Het woordje twijfelen in de Bijbel, in het Grieks, is het woordje op twee gedachten hinken. Het ene moment denk je, ja, het is waar. En het andere moment denk je van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het is wel zo. Ja, nou, misschien is het toch wel anders. En je hinkt op twee gedachten, dat is twijfelen. Het ene moment ben je hiervan overtuigd en het andere moment ben je daarvan overtuigd. Ik neem jullie niet mee naar Jacobus, maar in Jacobus staat er hele zwart-witte uitspraken over iemand die twijfelt. Hij lijkt op een golf van de zee. Hij moet niet denken dat hij ook maar iets zal ontvangen van God. Daar gaan we vanochtend niet op in. Maar het geeft wel iets aan dat het belangrijk is om in het geloof te blijven. Abraham twijfelde niet. Zijn geloof verloor hij niet. Dus het is interessant om te weten, hoe deed hij dat dan? Want Abraham is ons voorbeeld in het geloof. Als Abraham het op deze manier deed, is het de moeite waard om dat te ontdekken. Want dan kunnen wij het ook zo doen. Abraham twijfelde niet, hij verloor zijn geloof niet. Maar hoe deed hij dat dan? Er staat, hij werd erin gesterkt. Hij werd gesterkt in het geloof. Dus hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Dus de sleutel is dat hij sterk werd in het geloof. Maar hoe deed hij dat dan? Hoe hield Abraham zijn geloof vast? En ook voor jou, als jij een belofte hebt gekregen. Hoe doe jij dat dan? Hoe hou jij daar dan aan vast? En hoe zorg je ervoor dat je niet op twee gedachten gaat hinken? Dat je het ene moment zegt van, ja, ik weet het niet. En het andere moment, ja, ik weet het wel. Ik weet het niet, ik weet het wel. En dan ga je zo heen en weer. En hoe doe je dat dan? Maar dat geldt voor ons allemaal. We hebben allemaal teleurstellingen van situaties. Erik vertelde het net. Zegt hij, ik ben onderweg om helemaal te genezen. Zat in een proces. En zei, dit heb ik meegemaakt. En dat is gewoon herkenbaar. Voor ons allemaal. Hoe doe je dat dan? Nou, de sleutel wat Abraham deed is, Abraham nam de belofte van God en hij hield die belofte steeds voor ogen. Hij twijfelde er niet aan, maar hij werd gesterkt in het geloof. Ik neem je mee naar Spreuken 4. Misschien heb ik hem ook wel. Ja, hij had hem al. Ik neem je mee naar Spreuken 4. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Aandacht hebben voor Gods woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Hou ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterken heel het lichaam als een medicijn. En hoe kun je jezelf sterken? Je kunt jezelf sterken door vast te blijven houden aan wat God heeft gezegd. Dus Abraham zei, je zal nageslacht krijgen. En Abraham hield dat in gedachten. Je zal nageslacht krijgen. Een mooi voorbeeld is, ik heb er wel eens eerder gesproken, het verhaal van Jairus. Jairus kwam bij Jezus en zei, Jezus, mijn dochtertje ligt op sterven. Kom, leg haar de handen op, dan zal ze genezen. Dat was zijn hoop. Dat was het plaatje wat hij had. Hij wist, als Jezus komt, als Jezus de handen op haar legt, dan zal ze genezen. En dan lezen we dat er iemand tussendoor komt, daar gaan we straks nog over hebben. En dan komt vervolgens iemand uit het huis van Jairus en die zegt, val de meester niet langer lastig, uw dochtertje is overleden. En dan zegt Jezus tegen Jairus, onmiddellijk, hij zegt, twijfel niet, Of vrees niet, wees niet bevreesd. Geloof alleen. Met andere woorden, blijf vasthouden aan wat je gelooft. Blijf vasthouden aan hoe je hier gekomen bent. Blijf vasthouden aan het plaatje dat ik met je meega, dat ik de handen op haar leg en dat ze vervolgens gezond zal zijn. Hou daaraan vast. En dat is eigenlijk wat ook hier staat. Er staat, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Als God tegen jou heeft gesproken, als God dingen tegen jou heeft gezegd, dan zal de boze ook proberen om twijfel te zaaien in je hart. En te zeggen, ja, misschien is het niet voor nu. Misschien is het niet voor straks. Misschien heeft God er een ander plan mee. Ja, misschien dit, misschien dat, misschien zus, misschien zo. En vervolgens ga je van de een op de ander. Maar dat is niet wat Abraham deed. Abraham hield vast aan de belofte die God gaf. En vervolgens ontving die wat God hem had beloofd. Want dat is wat er in Hebreeën 11 staat. Geloof is hetgeen wat de hoop in vervulling laat gaan. Ik neem je mee naar de definitie van mediteren. Wat is nou mediteren? Want eigenlijk is dat wat Spreuken 4 zegt. Heb aandacht voor mijn woorden. Dat is meditatie. En meditatie is dat je iets steeds opnieuw in je denken rond laat gaan. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Hou ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Nou, hoe doe je dat? Iets steeds voor ogen houden. Hoe doe je dat? Iets in je hart bewaren. Nou, dat doe je door het voortdurend in je denken te laten zijn. En ik kan het misschien uitleggen aan de hand van een voorbeeld hoe het niet moet. Vorige week had ik een situatie waarbij ik een inkooptraject had gedaan voor een klant met 3 leveranciers. En er kon er natuurlijk maar eentje winnen. Dus we hadden het helemaal voorbereid en helemaal gedaan. En uiteindelijk had er 1 gewonnen. En die 2 anderen schreef ik een e-mail. Ik zeg, ja, helaas, je bent het niet gewonnen. En vervolgens kreeg ik een dag later een brief van een advocaat van 1 van de leveranciers. En die zei van, ja, we hebben je bericht gekregen. Maar we constateren dat jullie het niet goed hebben gedaan. Want je hebt dit niet goed gedaan, je hebt dat niet goed gedaan. En op grond daarvan concluderen we dat het overnieuw moet. Dus we verzoeken je binnen 6 dagen om het ook helemaal overnieuw te doen. En anders dan, als je dat niet doet, dan zullen wij een klacht indienen bij die en die instantie. En dan zullen wij ook gewoon overwegen om een rechtsgang te maken. Dus ik dacht, nou. En dus ik kreeg die brief, eerst in de mail en dan ook nog per post. En wat er dan gebeurt is, dan komt dat in je denken. En bij mij werkt dat zo, ik wil dat dan het liefst gelijk snel oplossen. Maar dat kon niet. Ik kon het niet snel oplossen. Want er gaat wat tijd overheen. Je moet over nadenken, je moet overleggen. En vervolgens blijft zoiets voortdurend in je denken zich herhalen. Ja, wat als dit, wat als dat? Zou het misschien zus kunnen, zo kunnen? Als we nou zo reageren, hoe zal het dan gaan? En dan ben je aan het denken, aan het denken, aan het denken. En dat is eigenlijk mediteren op iets, namelijk op die situatie. Ik ben aan het mediteren op die situatie. En dat gaat best wel ver. Hè? Want soms dan heb je het helemaal niet in de gaten, maar dan zit je weer over na te denken. En die situatie zullen we allemaal wel herkennen. Als iets niet gaat zoals je wil dat het gaat, of je wil iets opgelost krijgen, hè, maar je kunt het niet gelijk oplossen, dan kun je er heel lang over nadenken. Misschien ben ik de enige, maar ik denk dat er wel meer zijn. Hè, maar het kan soms ook gewoon heel onnozel zijn. Hè, dat je gewoon, kijk, ik ben niet zo'n goede klusser, maar en ik klus ook niet zoveel, maar als ik dan soms klus, hè, en dan gaat het mis, dat is wel vaak zo, dan kan ik daarna heel lang nadenken van, hey, ja, hoe moet ik het dan wel doen? En dan zit het helemaal in je hoofd. En dan besluit ik elke keer van, ik stop er ook voorgoed mee. Ik doe het gewoon niet meer. Dat is over en uit. Er zijn gelukkig hele andere mensen in de gemeente die je gewoon kunt bellen. Maar soms iets kan gewoon in je denken. Ik heb het bijvoorbeeld ook als ik een spelletje speel. Dus als ik bijvoorbeeld Monopoly speel. Of gisteren nog speelden we Cluedo. We speelden gisteren Cluedo. Hadden Cluedo gekregen van Sinterklaas. En ging Cluedo spelen. Ik zat zo in dat spel. Ik wilde ook zo graag winnen trouwens. Dat aan het einde dan heb ik gewoon nodig om er nog even over te praten. Net als bij het voetballen praten ze ook uren na. Dat wil ik ook doen na een spelletje. Ik wil zeggen, kijk, en toen gebeurde er dat en toen gebeurde er dat. En als jij toen niet dat had gedaan, dan was het waarschijnlijk zo gegaan. En dan zit ik als het ware te mediteren op hoe dat spel is gegaan. Daarom ben ik er ook gewoon goed in. Omdat ik gewoon veel over mediteer. Gewoon met water. Kan ik gewoon zeggen. Ik heb niet gewonnen, nee, ik heb niet gewonnen. Maar dat kwam wel door bepaalde redenen, maar kijk, dat kan ik weer uitleggen. Maar, Dus mediteren is dat je dus, zeg maar, iets in je denken hebt en het blijft in je denken. Je kunt ook bijbels mediteren. En bijbels mediteren is dat je ook iets voortdurend in je denken laat gaan. Ik neem jullie mee naar een foto. Misschien kun je die foto projecteren. De foto. Het laatste sheet. Ja, deze foto. Ik kan het denk ik niet helemaal goed lezen. Maar deze foto is een foto van een bord wat ik in mijn kantoor thuis heb hangen. Ik heb kantoor en huis. En dit bord hangt daar. En je zou denken, wat is dat nou precies? Nou, die blauwe, dat zijn klanten. En die rode, dat zijn leads. En dit bord, dat dateert uit 2011, toen ik met twee compagnons begon aan de onderwijsinkoopgroep. Toen hadden we nog niet veel klanten. En toen schreef ik thuis, in mijn kantoor, schreef ik aan de linkerkant schreef ik mijn klanten op, die erbij kwamen, met het aantal basisscholen. En aan de rechterkant schreef ik op welke we aan het jagen waren. En elke dag keek ik daarnaar. Maar ik heb ook nog iets meer gedaan. Ik heb daar ook een bijbeltekst onder gezet. Namelijk, de Heer zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En de Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. En dus toen wij begonnen was het best wel spannend. Want we moesten toch elke maand genoeg omzet binnenhalen met z'n drieën. We moesten toch nieuwe klanten veroveren. En wat ik deed was, ik visualiseerde voor mezelf. Ik maakte een plaatje van mezelf waar we heen wilden. Wat we al hadden. Dus dat blauw is wat we al hadden. Dat rood is waar we heen wilden. En de belofte schreef ik eronder wat God erover had gezegd. Namelijk, God heeft gezegd over mij dat hij de zegen over mij gebiedt. En elke dag stond ik voor het bord en dan sprak ik dat uit. Ik zei, de Heere zegt, de Heere zal de zegen over mij gebieden. En de volken zullen zien dat de naam van de Heer over mij uitgeroepen is. En de Heer zal voor mij zijn rijke schatkamer de hemel openen, door het land regen te geven. En hij zal het werk van mijn handen zegenen. En dit deed ik om te mediteren. Om te mediteren gewoon op een hele praktische situatie. Want we wilden gewoon meer klanten. Nou, inmiddels hebben we er 320. Dus het is al goed gegaan. En we hebben er 320. Past ook niet meer op het bord, dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Maar het bord hangt er nog steeds. Ik heb het nooit uitgeveegd. En dit is als het ware een soort herinnerings. Een herinneringsbord waarvan ik weet van ja, maar dit is wat God heeft gegeven. En zo kun je meditatie inschakelen om een plaatje te schilderen aan de binnenkant. Aan de binnenkant van je hart. Want als je elke dag uitspreekt, de Heer zal zijn zegen over mij gebieden, dan komt dat in je hart. En dan twijfel je er niet meer aan dat de Heer zijn zegen gebiedt. Sterker nog, op een gegeven moment zie je die zegen komen en komen en komen. En op een gegeven moment denk je, hey, frek, we hebben er al 320. En dat geldt op elke situatie van je leven. Degene die dit ook deed, dat was de bloedvloeiende vrouw. Ik neem je mee naar Markus 5. Markus 5. Een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeiing had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. Dus deze vrouw heeft al 12 jaar bloedvloeiingen. Dat was een behoorlijk probleem in die tijd. Want ze kon ook eigenlijk het huis niet uit. Of ze moest roepen, ik ben onrein, ik ben onrein, ik ben onrein. In die tijd was dat zo. Dus zij had al 12 jaar bloedvloeiingen. Ze was bij allerlei doktoren geweest. Ze had al de geld aan uitgegeven. Ze had geen baat gevonden. Het was alleen maar erger geworden. Dus haar plaatje aan de binnenkant was, ik weet niet of ik wel beter ga worden. Want elke dokter zegt dat het erger wordt. Dus haar plaatje aan de binnenkant was getekend door wat doktoren hadden gezegd. En weet je dat vandaag de dag precies zo werkt? Op allerlei gebieden. Woorden hebben kracht. Als iemand woorden over jou uitspreekt, dan komt dat op de canvas van je hart. Het is de overtuiging die je krijgt. Van dit ben ik, zo zal het wel gaan. En woorden die uitgesproken worden. Die doktoren hebben woorden uitgesproken. Misschien zijn in jouw leven ook al mensen geweest die dingen hebben uitgesproken. Je bent al in de 50. Je moet niet denken dat je nog een baan krijgt. Nog een baan zal vinden. Je bent nu al zo lang ziek. Ja, weet je, misschien moet je ermee leren leven. Hè? Ja, weet je. Je hebt nu financiële problemen. Je hebt schulden. Ja, weet je. Naar de mens gesproken kom je daar nooit meer uit. Zul je je leven lang mee zitten. Enzovoort, enzovoort. En mensen kunnen dingen uitspreken over je. Dat was bij deze vrouw ook gebeurd. En dan staat er, deze vrouw had van Jezus gehoord. Wat heeft deze vrouw van Jezus gehoord? Nou, deze vrouw heeft van Jezus gehoord allerlei geruchten
van genezingen die plaatsvonden. Dat gonsde rond in het land Israël. Heb je het al gehoord? Jezus heeft de melaatse genezen. Heb je het al gehoord? Er is een dode opgestaan. Heb je het al gehoord? Dit is er gebeurd. Heb je het al gehoord? Er was een man met een schrompele hand. En die genas gewoon in de synagoge. Heb je het al gehoord? En dat ging gewoon rond. Deze vrouw had van Jezus gehoord. En vervolgens, omdat ze die dingen hoorde over Jezus, werd er als het ware een andere tekening op haar canvas, op haar hart geschilderd. Namelijk een tekening die zegt, wauw, als Jezus hier zou zijn, dan zou hij mij ook kunnen genezen. Wauw, Jezus is in staat om te genezen. Al die doktoren die ik heb gehad, waren niet in staat. Maar Jezus, ik hoor van hem dat hij het kan. En dat plaatje aan de binnenkant veranderde. Er ontstond hoop aan de binnenkant. De hoop namelijk dat als Jezus in de buurt zou zijn, hij haar zou kunnen genezen. Dat was hoop, het was er nog niet. En dan gaat het verder, dan staat er. Ze kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Dat is wat ze dacht. Dat is wat ze zei. Ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken. Dus ze had van Jezus gehoord. Ze dacht, als Jezus in de buurt kwam. Toen kwam Jezus in de buurt. En toen dacht ze, ik hoef er alleen maar naartoe te gaan. Ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken. En dan zal ik genezen. Dat was haar overtuiging. Dat was haar hoop. Dat was wat God had gezegd eigenlijk tegen haar. Dat was haar overtuiging. En vervolgens handelde ze in geloof. Want ze had ook kunnen zeggen, nou ja, weet je, ik weet het niet. Ik ga maar niet naar buiten. Het is toch te spannend, weet je. Ik ben onrein. Ik kan het niet maken als ze me ontdekken dat ik als onrein iemand daarheen ga. Laat me zitten. Misschien kan de Heer het ook wel doen terwijl ik thuis ben. Allerlei dingen had ze kunnen denken, maar het was niet zo. Haar overtuiging was dat ze zei, ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken en dan zal ik gezond worden. En vervolgens stapte ze uit in geloof. En geloof is dus dat ze eigenlijk achter die hoop aanging. Haar innerlijke overtuiging. Zeg, God heeft het gezegd. God heeft haar die overtuiging gegeven. Ze gaat erachteraan, gaat door de menigte heen, raakt het kleed van Jezus aan. En vervolgens op het moment dat ze het kleed aanraakt, geneest ze. Dat is weer Hebreeën 11 waar we mee begonnen. Geloof is de substantie van de dingen waarop we hebben gehoopt. Die vrouw had hoop. En haar geloof, en Jezus zegt, je geloof heeft je gezond gemaakt, mijn dochter, zegt Jezus. Het geloof zorgde ervoor dat waar ze van overtuigd was, dat ze dat in ontvangst ging nemen. En dat geldt voor ons ook. Want God heeft jou ook hoop gegeven, op wat voor gebied dan ook. Dat voorbeeld van die teksten die ik je liet zien, dat was mijn hoop. Mijn hoop in die tijd, in 2011, was dat God het bedrijf zou zegenen, dat we niet tekort zouden hebben en dat het goed zou gaan. Dat was mijn hoop. En vervolgens pakte ik die hoop vast. Dat was mijn innerlijke overtuiging. En omdat ik het eigenlijk in geloof vastpakte, kon ik in ontvangst nemen wat ik had gehoopt. Snap je het nog? En om het heel eenvoudig te maken, wil ik je gewoon vragen van wat heeft God tegen jou gezegd? Er zijn allerlei manieren waarop God tegen je kan spreken. Misschien zeg ik, ik heb God nog nooit gehoord. Nou, God spreekt rechtstreeks. God kan rechtstreeks tegen je spreken. Je gaat gewoon in de stilte zitten. Je zegt, Heer, Vader, wilt u tegen me spreken? En dan word je stil en dan luister je naar de stem van de Heer. Dat kun je oefenen, dat kun je leren. Dan kun je dingen horen. Maar als je het moeilijk vindt, dan hebben we ook nog een profetisch team waar je heen kunt gaan, ook straks. Dus na de dienst ook profetisch team. En je zegt, ik heb nog nooit van de Heer gehoord, ik zou wel willen weten wat hij spreekt. Dan kun je daar gewoon heen gaan. En dan wil ik wel tegen je zeggen van, let op dat je niet klakkeloos aanneemt wat ze tegen je zeggen. Dat zijn hele aardige gasten. Maar dat geldt trouwens voor elke profeet. En je moet het toetsen. Je moet toetsen van wat ze zeggen, of dat ook iets is wat klikt in je hart. Wat God misschien wel op een ander moment tegen je heeft gezegd. Want anders dan kun je ook gruwelijk de mist ingaan. Dan kun je naar een profetisch team gaan zeggen, ja, ik heb toch echt het idee dat de koffers voor je klaarstaan. Er gaat iets bijzonders gebeuren. En ja, ik zie zandvlakte en zon en kamelen. En, ik weet het niet precies, maar het zou kunnen zijn dat de Heer naar Egypte wil hebben. En als je dan zeg maar gewoon, als je dan zeg maar niet toetst, of niet, dan ga je ermee aan de haal. Zeg, ja, ik heb het idee, ja, God heeft gezegd, ik moet naar Egypte. En in één keer komt er iets op je pad. van een weeshuis in Egypte en zeg je, nou, dat zal het wel zijn. En je pakt je koffers, je gaat naar het weeshuis en je wordt er doodongelukkig. En niet vanwege het weeshuis of dingen, maar gewoon omdat het gewoon niet, misschien helemaal niet voor jou is. En dus wees daarin alert om te toetsen. Er zijn voorbeeld na voorbeeld na voorbeeld waarop het misgaat. Maar er zit ook een hele mooie kant aan. Want God spreekt wel degelijk door profetie tegen jou en tegen mij. En ik kreeg van de week nog een heel mooie profetie van iemand van op onze at home. En we hadden op onze at home allemaal kaartjes. En hebben we iedereen uitgedeeld voor elkaar een kaartje. Ik kreeg een profetie van iemand, echt een mooi woord. En ook wel, ook niet een verrassing. Ik dacht van ja, klopt wel. Maar ik ging zitten, ik ging het lezen, ik ging nog een keer lezen, ik ging nog een keer lezen. Ik ging erover bidden, ik dacht, Heer, wat wilt u hierover zeggen? Wat wilt u hiermee? Wat kan ik hiermee? En vervolgens begint God in één keer door je gedachten heen te spreken tegen jou. En in één keer begint het levend te worden. En als je zegt van ja, weet je, ik heb God nog nooit rechtstreeks horen spreken. Ik heb God ook nog nooit door een profetie horen spreken. Dan is dit het allergrootste, de allergrootste manier waarop God spreekt, is gewoon het woord van God. Je pakt het. Je neemt het, je begint te lezen. Je pakt een belofte of een gedeelte uit de Bijbel. Je begint te lezen. En wanneer je zeg maar leest, dan kun je op twee manieren lezen. Weet je wat het verschil is tussen een IKEA-handleiding en de Bijbel? Iemand een idee? Nou, de IKEA-handleiding, die lees je alleen maar als de kast niet in elkaar past. Dan zeg je, nou, laat ik een boekje er even bij pakken. Heel veel gelovigen gebruiken de Bijbel als een IKEA-handleiding. Als het leven niet meer werkt, dan laten we de Bijbel er ook eens bij pakken. Kijken of God er wat over te zeggen heeft. Beetje aan de late kant. De kast ligt aan gruzelementen. Hè? Verkeerd in elkaar gezet, moet helemaal uit elkaar. Het is beter om eerst de Bijbel te pakken. Eerst te lezen, aandachtig te lezen. Je kunt op twee manieren lezen. Je kunt lezen zo van, nou ja, weet je, het is wel belangrijk dat ik elke dag even Bijbel lees. Wordt vaak op zondag gezegd, moet elke dag Bijbel lezen. Oeh, ik heb eigenlijk niet zoveel zin in. De gedachten gonzen door je hoofd. Je begint te lezen. Oké, ook weer klaar. Duty done. Hek, zit er weer op. Maar dat kan je beter niet doen. Pak dan één tekst of twee teksten of een gedeelte. Maar ga zitten en probeer wat de Bijbel ook zegt. Heb aandacht voor mijn woorden. En van, je leest wat er staat. Ik heb hier nu opgeslagen. Zo is het koninkrijk van God als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt. En slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad ontkiemt en het wordt lang, zonder dat het zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aarde en dan het volle koren in de aarde. Als ik zo'n stukje lees, dan kan je zeggen, nou, dat was mooi. Maar ik kan ook denken, nou, weet je wat, laat ik nog eens kijken wat er staat. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Hey, het brengt vanzelf vrucht voort. Wat is dat zaad eigenlijk? En dan begin je te denken, wat is het zaad? Hey, het zaad is het woord van God. Het woord van God brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aarde, dan het volle koren in de aarde. Wauw. Er zit gewoon een proces in. En voordat je het weet, begint God er doorheen te spreken. Doordat je gewoon een aantal keren dat stukje leest. En dan is het woord levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dan heb je er wat aan. Als je het woord gebruikt om het gewoon aandachtig te lezen. In één keer komt het tot leven. En begint God te spreken tegen jou. En als God begint te spreken tegen jou. Op dat moment begint je proces om in ontvangst te nemen wat God tegen jou heeft gezegd. Het is belangrijk om in ontvangst te nemen. Als je kijkt naar het volk Israël had een belofte gekregen. God had gezegd, ik ga je het beloofde land geven. En ze kwamen bij de grens en ze stuurden 12 verspieders erin. En die verspieders kwamen terug en 10 kwamen terug en die zeiden, ja, dit land... Het is een mooi land hoor. We hebben zelfs druiventrossen meegenomen. Moet je kijken, het is echt een prachtig land. Maar het is sterk. De inwoners zijn sterk. Het zijn reuzen. We zullen dat nooit kunnen innemen. En vervolgens begint het volk te klagen en te huilen. Zeggen, oh, waren we maar in Egypte gebleven. Van, we zullen sterven in de woestijn. Waren we maar gestorven in de woestijn. Dat was eigenlijk beter geweest. Zij omarmen eigenlijk een innerlijk plaatje. Wat die 10 verspieders schetsten. Onmogelijk, moeilijk, grote steden. Dat gaat ons nooit lukken. Ze waren er nog nooit geweest. Dat hele volk, die hadden nog geen reus gezien. Ze hadden geen stad gezien. Maar omdat 10 verspieders zeiden, zo en zo ziet het eruit, omarmden ze dat plaatje. En ze begonnen te huilen en te klagen en te jammeren. En er waren 2 verspieders die zeggen, nee, het is een mooi land. God is met ons, het zal ons wel lukken. maar het baatte eigenlijk niet. En dan zegt de Bijbel, ze konden er niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Wat er eigenlijk gebeurde was, God had een plaatje geschetst. Ik ga je dat beloofde land geven. Maar er was ook een ander plaatje. Een plaatje van de 10 verspieders. En die 10 verspieders zeiden, nee, dat gaat nooit lukken, dat gaat nooit lukken. En hoe zit het met jouw plaatje? En wie zijn jouw 10 verspieders? Wat heeft God tegen jou gezegd? Misschien heeft God dat tegen jou gezegd, hé, ik ga dit en dit voor je doen. Ik ga je daar en daar brengen. Dit is de bestemming die ik voor jouw leven heb. En tegelijkertijd heb je de 10 verspieders in je omgeving zeggen, nee joh, dat gaat toch nooit lukken joh. Weet je, nee joh, je moet niet denken dat je wat bent, nee joh. En naar wie luister je? Luister je naar God die dingen tegen je heeft gezegd, misschien lang geleden? Of luister je naar de omstandigheden, naar waarom het allemaal niet kan? Afhankelijk van waar je naar luistert, neem je in ontvangst. Wij kunnen in ontvangst nemen wat God tegen ons heeft gezegd. Hoe dan? Door te doen wat Abraham deed. Abraham twijfelde niet. Hij ging niet van de ene been op het andere been. Hij zei naar de ene keer na, misschien hebben die 10 verspieders wel gelijk. Oh nee, ik denk toch dat God gelijk heeft. Nee, dan misschien toch de 10 verspieders. Nee, hij bleef vasthouden aan wat God had gezegd. En dat geldt voor ons ook. God wil dat we vasthouden aan wat hij tegen ons heeft gezegd. Net als de bloedvloeiende vrouw die zegt, ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken en dan zal ik gezond zijn. Dat was haar overtuiging en ze ging ervoor. Ik ga afronden. En ik wil echt uitdagen, mezelf ook, van laten we alert zijn wat God heeft gesproken. God is een God die spreekt. Als hij in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament elke keer heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Hij heeft nog nooit niet gedaan wat hij heeft gezegd. Hij zei tegen Noach, bouw een ark. En ik ga je redden. En hij redde Noach. Hij zei tegen Mozes, strek je hand uit en de zee zal splijten. En de zee spleet. Hij sprak tegen die en tegen die. Hij sprak voortdurend. En nooit, nooit, nooit kwam God niet over de brug. Er staat in Numeri waar ik ook mee begon. Zou hij beloven en niet vervullen? Zou God iets tegen jou zeggen, iets tegen mij zeggen en het dan niet doen? Nee. Dat is niet zo. Als wij vast blijven houden aan de hoop en we koppelen geloof aan hoop, nemen we in ontvangst. Ik wil afsluiten met het volgende. Er is een heel gaaf lied gespeeld aan het begin van de dienst. Ik was er door geraakt, want het lied was wat ik gisteren in gedachten kreeg. Wat ik vanochtend, toen ik vroeg opstond, ging luisteren. En het nummer is Do It Again. En het gaat eigenlijk over God die zeg maar het opnieuw zal doen, ook voor jou. Ook als je het nog niet ziet. Ook als het misschien soms een beetje langer duurt. En dan zegt het lied, groot is uw trouw. Great is your faithfulness. En wat ik wil doen, ik wil vragen aan de of jullie straks willen opzetten aan het einde. Ik wil vragen of je ogen wil sluiten. En of je straks gewoon wil teruggaan naar de tijd waarin God tegen je sprak. Dat je in gedachten haalt, wat heeft God tegen mij gezegd? Wat heeft hij tegen mij? Wat heeft hij mij beloofd? En vervolgens wil ik je vragen om dat te omarmen wat God tegen je heeft gezegd. Zoals Abraham deed. Omarm het. En voordat ik dat doe, voordat we dat doen, wil ik één ding vragen. Maar misschien ben je hier en zeg je maar, weet je, het is buiten mooi en waard zijn. En misschien heb je Jezus nog nooit onderdeel gemaakt van jouw leven. Dan is dit ook het moment om dat te doen. En van wie zegt, ik wil Jezus uitnodigen in mijn hart. Het enige is je hand opsteken en dan bidden we kort. Want God wil spreken, ook tegen jou. Straks, wie is dat? Is er iemand die zegt van, ik wil Jezus uitnodigen in mijn hart. Ik wil Jezus onderdeel maken van mijn leven. Iemand? Oké, is goed. En dan gaan we luisteren naar het lied. En ontvang wat God opnieuw tegen je wil zeggen. Amen. Thank you.
Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass, my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough, keep me stands, great is your faithfulness. Never failed me, yeah. And I never.